Gemeente, namens de kerkenraad maken we eerst het volgende nog bekend. Er is een beroep uitgebracht op dominee K. Visser van Barendrecht. De vergadering van de mannenvereniging van aanstaande vrijdagavond komt te vervallen. Volgende week zondag hoopt hij voor te gaan dominee M.J. Kater van Zeist. Volgende week zondag zal er 's middags om 3:15 een aangepaste kerkdienst worden gehouden in de hervormde kerk van Middelharnis, waar kandidaat Jongeneel in hoopt voor te gaan. Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Willen wij samen zingen, gemeente, Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Psalm 85, het derde vers. Eerst naar de Heilige Wet des Heren en zingen in aansluiting daarop het laatste vers van Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor deze morgengemeente vindt u in Markus 1. Markus 1, de versen 14 tot en met 20, maar we lezen het vanaf vers 9. Markus 1, vanaf vers 9 tot en met 20. Daar luidt Gods woord als volgt: en het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem neerdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen: gij zijt mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen verzocht van de Satan en was bij de wilde gedierten en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea predikende het evangelie van het Koninkrijk Gods. En zeggende: de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. En wandelende bij de Galileese zee zag hij Simon en Andreas, zijn broeder, werpende het net in de zee, want ze waren vissers. En Jezus zeide tot hen: volgt mij na. En ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. En zij, terstond hun netten verlatende, zijn hem gevolgd. Vandaar een weinig voortgegaan zijnde zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, en dezelfde in het schip hun netten vermakende. En terstond riep hij hen, en zij, latende hun vader Zebedeus in het schip met de huurlingen, zijn hem nagevolgd. Tekst voor de prediking, gemeente, is het laatste gedeelte dat we hebben gelezen, de versen 14 tot en met 20. We willen de Heere eerst zoeken in gemeenschappelijk gebed, de voorbeden en dankzegging. Willen we denken aan broeder C. Alderliesten, die in het Dijkzicht ziekenhuis verblijft en wiens toestand kritiek blijft. Denk aan zuster Bestman, die deze week opgenomen moest worden, eveneens in Dijkzicht voor een heupoperatie. Wat de dankzegging betreft mogen we denken aan de familie A. Hobbel, die 40 jaar getrouwd mag zijn. Laten wij bidden en danken. Heren der heren, u maakt het zo dat deze dag weer mocht aanbreken. Uw dag, de dag des Heren. En als gemeente zijn we weer samengekomen naar uw huis. En zo mag dat gelukkig, Heren, op vele plaatsen in ons land gebeuren. En liggen de Bijbels weer open. En zitten de gemeenten weer in rust, samen. En staan dienaren van u weer gereed om uw goddelijke woord uit te dragen. Heren, doe het ons beseffen dat we het zo nodig hebben. En laat het meer mogen zijn ook dan alleen een goede gewoonte. En laat er ook behoefte mogen zijn. Honger en dorst mogen zijn. En laat er ook voedsel mogen zijn. Mag uw geest onder ons werken, Heren. En wilt uw heilige geest ook geven aan hen die uw woord hebben te spreken. Het goddelijke woord, het heilige woord, het hoge woord, waartoe geen mens in zichzelf bekwaam is om dat te spreken. Wij zijn zo zwak, wij zijn zo nietig. En ook onbekwaam in onszelf. Maar toch als u roept, o Heere, wilt u dan ook bekwaammaking geven? En wilt u ook de woorden geven? En geven wat overdacht is en wat bestudeerd is? Dat het in gepaste orde naar voren mag komen zo, dat de gemeente uw woord mag verstaan. En dan is het nog niet zo dat wij mensen, dat wij dienaren, dat bewerken, dat andere mensen uw woord gaan verstaan. Dan moet uw heilige geest het hart openen. We lezen toch in uw woord, o God, dat Lydia samen was gekomen met anderen om uw woord te horen. En onder dat horen opende u het hart. Zo, zodat ze uw woord ging verstaan. Doe het nog, Heren. Werkt u het. Bij ouderen en bij jongeren. Bij mensen die al zo lang leven. Uiterlijk naar uw woord. Maar misschien innerlijk er toch nog vreemd aan staan. niet weten wat het is om uw stem te horen. U spreekt, Heere, maar u laat het toch ook in het bijzonder in het hart ervaren. En dat is toch ook nodig, want het kan niet met een uiterlijk spreken en het kan niet met een uiterlijke godsdienst. En het kan niet alleen met uiterlijk betrachten van uw geboden. Het zal toch ook volkomen in het hart waarheid moeten zijn. En een lust van binnen om naar al de geboden van u volkomen te leven. Heere, dan doet u toch ook zien dat we dat uit onszelf niet kunnen. Hoewel als u het werkt, terwijl de wil is. Maar u maakt het toch ook bekend dat uit ons geen goed meer is in der eeuwigheid. Geen vrucht meer is in der eeuwigheid. En ook al hebben we dan lust om naar uw woord en naar uw gebod te leven. Heere, wij zijn zondaren. En de vloek der wet rust op ons. Wij zijn schuldenaren. En we moeten ervan verlost worden. Laat uw geest werken. Ontdekkend werken. Trekkend werken. Bemoedigend werken. Hoopgevend werken. Onder ouderen en jongeren. Opdat ze belang hebben. En belang blijven hebben bij het getuigenis van uw goddelijke woord. Uw stem eens mogen horen dat u het alleen bent die heil geeft. Dat we onszelf die hulp niet kunnen geven. Dat we onszelf die hulp niet mogen geven. En het er ook zomaar niet voor mogen houden. Maar dat u het geeft. En dat het dan ook zeker wordt geweten. Dat u de getrouwe God bent. Die nooit laat varen de werken van uw handen. Die altijd door zal gaan. Die het voor de zijnen zal opnemen. In uren van benauwdheid. In uren van gevaar. In dagen zelfs voor hen in zal staan. Dan wanneer ze ook in hun hart misschien alleen maar geesteloosheid tegenkomen. Heere, u bent toch de getrouwe God en koning van al degenen die u vrezen. En u hebt er toch ook lust in dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Het gaat toch niet om het koninkrijk van ons mensen. Het gaat toch niet om de naam van mensen. Het gaat toch niet om de naam van een gemeente, o God. Het gaat toch om uw zaak. Denk dan aan uw eer, aan uw naam. Leer ons daarop pleiten. Als eens een Mozes daarop pleitte, denk aan uw naam, aan uw eer. En daarom, Heere, ook in ons land, ook in de tijd waarin wij leven, laat uw werk niet los. Maar bouwt u de muren van Jeruzalem op en gaat u door. Kerkvergaderend, kerkonderhoudend werk, koninkrijkswerk. Zegent u daartoe het horen en het luisteren van uw woord aan de harten, mocht het zijn van velen. Als we belijden dat u de machtige God bent, ja, dan kunnen we ook zeggen toch dat het voor de grootste der zondaren, dat is ook naar het getuigenis van uw woord, en niet onmogelijk is. Dat het ook voor een vastgelopen mens niet onmogelijk is. O, u laat ons daartoe wel komen dat wij het niet meer weten. En dat we naar u gaan vragen met ons ganse hart. Heere, werkt u het, geeft u het, maar onderhoudt u ook. Stel tot zegen, opent u uw woord. Geeft u dat we de gedachten gevangen kunnen houden. Dat we kunnen luisteren ook. Ook degenen die met ons meeluisteren thuis via de kerktelefoon. Maar ook hier, verhinder afleidende gedachten. En ga het werk van de boze te keer. En neemt u toegang tot het zondaarshart, Heere. Wilt u ons allen gedenken, zoals we hier zijn, maar ook zoals er gemeenteleden thuis zijn, of in een ziekenhuis, of in een bejaardenvoorziening, een verzorgingstehuis of in een instelling waar gehandicapten worden verzorgd. Denkt u in het bijzonder aan de behoeftigen. Heere, u weet wat ze allemaal nodig hebben en u kent het leven van de zwakken en van degenen die het moeilijk hebben. Ontfermt u zich over hen in uw gunst en goedheid. Mogen aan u opdragen, broeder Alderlisten in het ziekenhuis in Rotterdam. U kent zijn toestand. Als wij moeten zeggen, zoals gezegd is, dat zijn toestand kritiek is. Heere, dan staat u er toch nog boven en hij mag er nog zijn. Zoudt u ook hem willen bearbeiden met uw Heilige Geest? We kennen elkaar niet, maar u weet alle dingen, o God, ook in het leven van degenen die hem lief en dierbaar zijn. Wilt u gedenken aan zuster Bestman, die in deze week eveneens in het ziekenhuis moest worden opgenomen? Ontfermt u zich ook over haar. Mogen uw naam erkennen voor de familie Hobbel die u in de afgelopen week deed herdenken dat ze 40 jaar in de band van het huwelijk verbonden mogen zijn. Een weldaad van u die we niet allemaal beleven. Doe ons opmerken en doe ons opmerken dat u goed geweest bent en dat u ook voor de toekomst uw zorgen wilt geven. Doe hen ze u ook nodig hebben. Heere, zie op ons allen in gunst van boven neer. Geeft u aandacht om te luisteren, kracht om te spreken, uw naam tot eer en tot zegen. Uit genade, amen. Gemeente, we willen zingen uit Psalm 21, het 5e en het 6e vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen? En wat er verder volgt in het 5e en ook in het 6e vers van Psalm 21. Er zal worden gecollecteerd. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de kerk. De tweede voor de bouwkas. Volgende week, zo de Heere willen wij leven, is er één collecte bestemd voor de diaconie. De Heere zegene u en uw gaven. Wij zingen uit Psalm 21. Gemeente, in het gedeelte dat we lezen, vlak voor het gedeelte wat de tekst vormt voor de prediking, daarin horen we van de doop van de Heere Jezus in de Jordaan. En daarin horen we ook van het geleid worden van de Heere Jezus in de woestijn. Marcus schrijft in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie ontzettend veel. Marcus schrijft het op zijn manier, kort, heel zakelijk. Marcus, de evangelist, wil in het begin van zijn evangelie duidelijk stellen, duidelijk maken dat Jezus de Christus is. Allereerste vers van het hoofdstuk spreekt daarvan. Dat Jezus de Christus is. Dat hij de grote ambtsdrager is. En om zijn ambten te kunnen gaan uitoefenen, heeft Jezus zich gesteld onder de mensen. Is hij als één geworden met de mensen toen hij gedoopt werd in de Jordaan. En toen sprak God de Vader uit de hemel: deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En toen daalde de geest, de heilige geest, in de gedaante van een duif op Jezus neer. Toen Jezus als de Christus, de grote ambtsdrager, zijn grote werk op aarde ging volvoeren tot zaligheid van zondaren, toen getuigde de Vader mee en toen betoonde de Heilige Geest ook daarbij zijn betrokkenheid. De zaligheid van mensen, dat is niet alleen een zaak die de Heere Jezus Christus heeft bewerkt. Daar is de drie enige God bij betrokken. God de Vader heeft hem gezonden en God de Heilige Geest was hem nabij. De grote ambtsdrager Jezus, de Christus, tot zijn taak bekwaam gemaakt, tot zijn taken gezalfd van eeuwigheid. Hij zal profeet zijn. Hij zal priester zijn en hij zal koning zijn. Hij predikt het koninkrijk der hemelen. En hij zal priesterlijk dienen. Het is alsof Marcus zich heen spoedt naar het beschrijven van het grote werk dat hij als priester zal doen. Als we het nagaan in het korte evangelie van Marcus, bijna de helft van het aantal hoofdstukken gaat over het lijden en het sterven. Daar spoedt Marcus zich als het ware heen om dat grote werk te beschrijven. Maar het profetische en het koninklijke staat er niet los van. Willen vanmorgen vooral naar dat eerste aspect zien. Christus als profeet aan het begin van zijn ambtelijke werk. Drie gedachten. In de eerste plaats de tijd van zijn spreken. De tweede plaats de oproep in zijn spreken. En in de derde plaats de macht van zijn spreken. Christus als profeet aan het begin van zijn ambtelijke werk. De tijd van zijn spreken, de oproep in zijn spreken en de macht van zijn spreken. Ik zei het net al, Marcus, het kortste evangelie. Het is van belang om dat en nog een aantal dingen in het achterhoofd te houden als we de boodschap van de evangelist Marcus zoeken te verstaan. Een heel kenmerkend woord in het evangelie van Marcus is het kleine woordje terstond. 42 keer komt dat voor in die 16 hoofdstukken. Terstond, ook in het gedeelte dat we als schriftgedeelte hebben genoemd voor de prediking van deze morgen, komt het verschillende keren voor. Terstond, direct erop volgend, direct na de doop in de Jordaan, direct terstond voerde de geest hem in de woestijn. Terstond, kort en direct erop volgend beschrijft dan Marcus weer een volgend iets in het leven van de Heere Jezus. Om dat zo te zeggen, hij slaat ook wel eens een stuk over. Het is niet zo dat we in het Marcus-evangelie een beschrijving vinden van de laatste 3 jaren van Christus op aarde van dag tot dag. Dat hij een stuk overslaat, om dat zo te zeggen, dat zien we ook hier in vers 14. Nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea. Nadat Johannes in de gevangenis was gebracht. Nadat hij daar was gebracht en nadat hij daar ook zou gaan sterven. En nadat zijn werk beëindigd was op aarde. Nadat hij niet meer kon spreken als de wegbereider en de voorloper. Vanaf die tijd zal Jezus zijn ambtelijke werk op aarde krachtiger betonen. Ja, hij sprak ook al toen Johannes nog sprak, toen Johannes nog predikte. We lezen er immers van dat de discipelen van Johannes, dat die bij Jezus en zijn discipelen komen. Ze hebben een tijd lang samen gewerkt, om dat zo te zeggen, of tegelijkertijd gewerkt. Maar nu, nadat Johannes is overgeleverd in de gevangenis, zal Jezus als de Christus, als de gekomen ambtsdrager, zijn werk op aarde krachtiger betonen. Nadat het voorbereidende werk van de roep tot bekering en de doop der bekering in Israël voorbij was, nu gaat Jezus verder. Nadat Johannes overgeleverd was. Nadat Johannes was gaan lijden in de gevangenis, in de kerker. Nu gaat Jezus zijn werk onder Israël krachtiger betonen. Zijn ambtelijke werk dat ook uit zal lopen op lijden. Dat ook uit zal lopen op een einde van zijn jonge leven op aarde. Dat zal uitlopen op het volbrengen van zijn priesterlijke arbeid in de dienst der verzoening. Vanmorgen, gemeente, zien we vooral het profetische zoals we al zagen. En dan lezen we van de roeping van de eerste discipelen. Maar wat we hier in Marcus 1 lezen, dat is niet het eerste van de roeping van de discipelen. Als we nagaan in het evangelie van Johannes, dan heeft die evangelist ervan geschreven dat direct na de doop er nog iets anders gebeurde wat hier Marcus niet heeft beschreven. Wat je zou kunnen zeggen als de allereerste roeping, het eerste contact met verschillende discipelen, Andreas en Johannes, met Jezus. Johannes de Doper. Hij had Jezus toen aangewezen als het Lam Gods. En dan lees je daar dat die 2 discipelen, Andreas en nog 1, zijn broeder Johannes zal dat geweest zijn, dat ze Jezus volgen, dat ze Jezus zoeken, En dat hij hen aanspreekt en zegt, wat zoekt gij? En dat ze zeggen, Rabbi, waar woont gij? En dat hij hen nodigt, komt en ziet. Toen hebben ze belangstelling getoond. Toen wilden ze leren. Toen werden ze benieuwd wie hij zou zijn. Ze kregen belangstelling voor hem die hun eerste meester Johannes had aangewezen als degene die veel sterker was dan hij. Als degene van wie ze veel meer zouden kunnen leren. Als het Lam Gods. Ze hebben hem toen gevolgd. En ze hebben toen hem gesproken. En hij heeft tot hen gesproken. En nu is het een jaar verder. Nu zit hun eerste meester Johannes de Doper gevangen. En ze bevinden zich in het gebied waar ze ook vandaan komen, Galilea. En nu is Jezus daar. Nu, na een jaar. Na een jaar ook al dat ze heel wat met hem hebben opgetrokken. Heel wat van hem hebben gehoord. Het is dus niet het eerste contact. Het is niet het eerste spreken van Jezus in hun leven hier. Het is niet het eerste dat ze door hem geleerd worden. Gemeente, zo kan het nog gaan. En waar begint het mee? Soms is dat de vraag niet waar. Waar begint het nu mee? Waar begint het geestelijke leven nu mee? Pas zei iemand me nog, de oude dominee Kok zei nogal eens, het begint met belangstelling. Je ziet dat ook in het leven van de discipelen. Johannes 1. Ze volgden Jezus en ze zeiden, waar woont gij? Hoe kunnen we u spreken? Hoe kunnen we u meer? Hoe kunnen we iets van u te weten komen? Komt en ziet. Belangstelling, heb u het ook? Mag er belangstelling zijn gekomen in uw leven? Meer dan alleen uiterlijk, meer alleen dan naar gewoonte, maar dat je van binnen ook merkt dat je er echt belang bij krijgt, bij de boodschap van het heil. De Heere zegt hen in één keer niet alles. En ze kunnen in één keer ook niet alles verstaan. Hij gaat een weg met hen. En nu na een jaar, nu lees je van die geschiedenis hier in Galilea, waar dan in de Bijbel boven staat de roeping van de eerste discipelen. Hij doet hen nu ook weer. Eerst ook horen. Hij predikt in Galilea. En we moeten daar ook aandacht aan geven. Hij verkondigt het evangelie. Hij verkondigt de goede boodschap. Dat God goed is voor slechte mensen. En als iemand dan zegt, ja wat is dat? Dan kan een ander misschien zeggen, nou dat is uit hier, uit dit schriftgedeelte 14 tot 20. O, zo snel te zeggen, de Heere vat het als het ware samen in die twee woorden, bekering en geloof, en dat ook in de vorm van een opdracht, dat is zijn boodschap. Maar Marcus toch in al zijn kortheid voegt daar nog wel wat aan toe. Eerst zegt hij dit, de tijd is vervuld. Dat zegt Jezus nu. Nu nadat Johannes de Doper is overgeleverd, is de tijd vervuld, is de tijd van God bestemd aangebroken, dat hij naar voren zal komen. Nu is ook voor de discipelen, nadat ze al een hele tijd van hem hadden gehoord, belang hadden gesteld, er een tijd aangebroken dat ze nauwer hem zullen leren kennen. Hij die op de van God bestemde tijd komt, laat vanaf nu zien dat hij inderdaad de gezalfde is, dat hij de Messias is, dat hij de profeet is, dat hij de priester is, dat hij de koning is. dat hij spreekt profetisch als machthebbende en dat hij komt om te dienen, om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen, voor een hoge schuld. En dat hij komt om zijn werk als koning te tonen en dat hij zijn koninkrijk opricht. Nu, nadat Johannes zijn werk niet meer kan doen, nu zet hij het voort. Te midden van diezelfde mensen als waar Johannes mee te maken had. En Johannes heeft veel hoorders gehad. Hele scharen mensen trokken naar de Jordaan. De Heer Jezus zal dat ook hebben. Scharen mensen die zich achter hem stellen. Die uren ervoor over hebben om hem op te zoeken. Maar de Heer Jezus zal ook te maken hebben met mensen die hem verdacht maken. Hij zal nog meer en nog langer dan Johannes de Doper in zijn bediening ermee te maken krijgen. Dat mensen hem vals beschuldigen. Dat mensen hem niet begrijpen en niet meer begrijpen willen. Hij zal te maken krijgen met onverstand en met verblindheid en met verharding van het hart. De tijd is vervuld. De tijd waarin het komen gaat. Het is de volheid van de tijd waarin God zijn zoon heeft uitgezonden. Die geworden is uit een vrouw en die geworden is onder de wet. De tijd is vervuld. De tijd van Gods welbehagen. Waarin de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt gaat worden. Christus predikt het nabijgekomen zijn van het koninkrijk van God. En hij zal het hen leren waar dat is. Nee, niet dat dat ergens ligt in een provincie van Israël. Dat moesten ze ook leren. Ook de discipelen. Een les die ze hun leven lang zelf moesten blijven leren tot aan de hemelvaart toe. Moest de Heer daar hen onderwijs over geven dat het niet ging om een aards koninkrijk. Het koninkrijk dat is binnen uw lieden. Het koninkrijk dat is daar waar hij overheersend machthebbend komt in het hart van een zondaar. En waar hij door de Heilige Geest een mens opnieuw geboren doet worden. En het nieuwe leven geeft dat er eerst echt niet was. Een nieuw leven. Een nieuw hart. Waar je als kind misschien om hebt leren vragen. Wat een kind soms zo snel kan zeggen. Soms ouderen ook wel. Ze zegt, wat is er nou nodig in je leven? Ja, dat ik een nieuw hart krijg. En wat is dat dan? Ja, dat er een ander leven komt. Dat er een andere levensrichting komt. En dat ik een andere belangstelling krijg. En dat het gaat leven. En dat de dingen van het woord van God in mijn hart echt gaan leven. En dat het te zien is. En dat ik verlost word van die slavernij van de zonde waarin ik gevangen zat. En dat ik de Heere ga leren dienen. Mag u ervan weten. Dat er een verandering gekomen is, een wending in uw leven. Een wending, een verandering, een verlossing vanuit de slavernij der zonde, vanuit het koninkrijk der duisternis, gesteld geworden in dat andere koninkrijk waar toch Jezus koning van is. Misschien dat iemand zegt, ja, van verandering weet ik wel in mijn leven. En als ik me niet vergis, dan is die verandering niet van mezelf geweest. En dan is dat een verandering die niet alleen aan de buitenkant van mijn leven zit. Het is niet in een hoek van mijn leven gebeurd. Maar om nu te zeggen, ja, enerzijds dat die vorst de duisternis geen macht meer over me heeft. En anderzijds dat ik nu gesteld ben onder koning Jezus. Dat is allebei te groot gezegd. De vorst der duisternis gemeent. En zeker op zich blijft hij macht hebben. Maar dat is wel een gebonden macht en een toegelaten macht in het leven van Gods kinderen. En als iemand zegt, ja, dat durf ik niet te zeggen, dat koning Jezus mijn koning is. En als iemand zegt, is juist ook niet in het leven van de discipelen te zien, dat ze niet alles op één dag hebben geleerd. Jazeker, dat is in hun leven te zien. We wezen er al op. En de persoon en het werk van hem die de Christus is, de koning der koningen, dat is zo omvangrijk en dat is zo diep en zo breed, dat het te begrijpen is, dat we dat zomaar niet kunnen zeggen. Maar dit is waar, gemeente, waar we overgegaan zijn van het ene in het andere koninkrijk. En waar we dan ons op de weg ook bevinden, daar wordt er mee ingestemd als gesteld wordt, dat we luisteraars zijn naar hem. En dat we ons willen laten gezeggen. En als dat echt is, dan is dat een teken van genade. Want een mens vanuit zichzelf, die laat zich niet gezeggen, die is zelf koning. En die is zelf profeet. En die heeft er zelf zo zijn gedachten wel over hoe het moet en hoe het is en hoe het zal. Maar daar waar we leren buigen en waar de Heere het voor het zeggen krijgt, dat is genade. En dan gaan we ook luisteren naar zijn stem, naar zijn verkondiging die je tot ons doet komen door middel van de mond van zwakke en in zichzelf gebrekkige dienaar. Die hem hebben na te spreken, dat zien we de tweede gedachte. De oproep in zijn spreken. Bekeert u en gelooft het evangelie. Twee werkwoorden. Gebruikt de evangelist Marcus en die staan allebei in de vorm van een bevel. Een oproep. Bekeert u. Had Johannes de Doper ook toe opgeroepen. Dat had hij ook verkondigd. Heel duidelijk had hij opgeroepen tot het, tot de boetedoening, tot de bekering, tot het belijden van zonde. En mensen hebben de doop der bekering ondergaan als teken daarvan dat men de zonde beleed. En als teken daarvan dat men de vergeving der zonde ging zoeken en mocht vinden. De Heere Jezus spreekt dat ook. Bekeert u. Maar u voegt er nog iets aan toe. Gelooft het evangelie. Bekeert u. Dat wil zeggen. Ja, wat wil dat zeggen? Zoals het hier staat is het meest gebruikte. De meest gebruikte vorm in het Grieks. Er zijn verschillende woorden voor. Die de bekering aangeven. Maar dan zoals het hier staat, wil het zeggen, ga anders denken. Laat er een ommekeer zijn in uw gedachten. Laat er uw gedachten niet meer zo zijn zoals die van uzelf van nature waren. Maar laat er uw gedachten bepaald worden nu door het goddelijke spreken van het woord. Zonder een ommekeer in gedachten is er van ware bekering geen sprake gemeend. Een bekering alleen aan de buitenkant van het leven is voor God niet houdbaar. En een bekering die zich alleen daarin uit dat je een bepaalde vorm van spijt hebt gehad, dat je zus en zo hebt geleefd en het vanaf nu anders doet, zonder ommekeer in je gedachten, zonder een hartelijke verandering, zonder een verandering in je hart, dan kun je het bij God niet mee doen. en een ommekeer in onze gedachten. En ons laten bepaald worden in onze gedachten. Gemeente, dat heeft een bekeerde dagelijks nodig. Iemand die eens tot bekering is gekomen. Jeremia zegt, bekeer mij, zo zullen we bekeer ons, zo zullen we bekeerd zijn. Dat is een dagelijks nodig hebben ook, om ook vanuit het woord bijbels te denken. Bekering voltrekt zich in het hart. En als je tot bekering komt, de eerste bekering komt, dan gaat er in het hart, dan gaat er in het denken veel veranderen. Dacht je eerst dat de tijd van je leven zo was dat je die zelf mocht inrichten? Dat wordt vanaf dat moment anders. En dacht je eerst dat het einde van de tijd van je leven misschien nog heel ver weg was? En dat je nu de tijd kreeg om je te ontplooien en om te genieten? Of ook om van de zonde te genieten? Dat wordt vanaf dat moment anders. God heeft meerdere wegen waardoor hij mensen tot zijn kinderen brengt, echt. Maar in het algemeen gesproken, als mensen tot bekering komen, dan kunnen ze er later van spreken dat er een tijd kwam dat de eeuwigheid dicht bij hen kwam. En dat ze de eeuwigheid daarvoor altijd maar ver weg stelden. Maar dat er een tijd kwam dat je het echt ging geloven. Dat je een ziel had en dat je moest sterven. En dat hij kon sterven. Dat je op de knieën bracht. Dat je tot God ging roepen. Heere, ik heb altijd gedacht. Ach, ja, wat heb ik gedacht. Ik heb zo weinig aan u gedacht. Dat wordt zonde, gemeente. Dat wordt zonde. Dat we zo buiten God hebben kunnen leven. En dat we zo alleen met een uiterlijk godsdienstig leven konden voldoen. Maar dan gaat God veranderen. Heere, is er doen aan. Zou u, kan het, zou u mij willen bekeren? Ik merk dat ik zo alles mis. En als ik wel eens iets hoor van mensen die het leven kennen, dan hebben die dingen die ik niet heb. Dan moet ik zeggen, ik mis alles. Zou u willen komen in mijn leven? Want ik zie dat het anders moet. Ik krijg een hekel aan de zonde. En ik wil niet zondigen. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. De Heere ontdekt, gemeente. Maar de Heere spreekt ook. Hier staat het in de opdrachtsvorm. Bekeert u. En als de Heere Jezus dat zo formuleert, dan is dat maar niet een wens. Zo kunnen wij soms over de bekering spreken, nietwaar? Zo van, ik hoop dat je nog eens bekeerd wordt. Of, ja, we moeten allemaal bekeerd worden. Of, je moet er maar veel om vragen. Is dat dan niet waar? Jazeker, jazeker. Maar hier staat het scherper. Bekeert u. Bekeer jezelf. Ga aan het werk. Neem het ter hand. Niet indenken hoe een ander zich moet bekeren. Nou, hoe jij je moet bekeren, wat je moet opruimen, wat je moet veranderen. En dat ook in je hart, in je gedachten. Hoe je de dingen anders moet bezien in je gedachten, maar ook van daaruit vervolgens in je handel en in je wandel. Bekeert u. Kun je dat dan? Kan een mens zich bekeren? Ja, met die vraag zitten wij soms. Of die vraag die roepen we snel op. Als het zo tot ons komt. En iemand zegt het zo heel concreet. Dat en dat, dat moet je veranderen. Of daar en daar gaat er anders over denken. Nou, dat gaat toch zomaar niet. En een ander zegt, ja, maar ik kan dat niet. Kunnen wij het? Gemeente, als je die vraag, als je die stelt als het ware aan het schriftgedeelte, dan zie je dat er geen antwoord op komt. Bekeert u en gelooft het evangelie? Ja, maar de Heere Jezus zal ongetwijfeld meer hebben gesproken. Marcus noemt hier alleen maar die twee kernwoorden. En ik geloof dat het dan ook onze opdracht is om die twee kernwoorden diep op ons in te laten werken. Zeker als we antwoord zoeken in de Heilige Schrift op de vraag of dat wij de krachten uit onszelf en met ons willen zelf ons kunnen bekeren. Ja, wie de Heilige Schrift een beetje kent, die weet dat dat inderdaad niet zo is. Dat dat aan de krachten van de mens is overgelaten. We zijn geen remonstranten die leren dat als je het maar goed aanbiedt, dat de mens het dan zelf ook wel kan aannemen. Die heeft echt ongelijk, die zo denkt dat een mens ertoe bij machten is. Want die heeft dan nog niet echt gezien hoe diep we zijn gevallen. En we zijn zo diep in zonde gevallen dat geen mens in staat is om zich uit die val op te richten. En het is ook naar de schrift om daarop te wijzen dat een mens zich snel kan misleiden. Hij heeft een arglistig hart. En daarom de vraag van, ja maar dominee, het moet toch waarheid zijn in het binnenste. Het moet toch echt zijn. Ik kan het er zomaar toch niet voor houden. Dat is een legitieme vraag. En dat is een goede vraag. Maar toch, laat ook de vraag naar ons toekomen. Wat doen we met de boodschap? En als we misschien geneigd zijn snel dat antwoord te geven, ik kan me niet bekeren. Hoe zeg je dat dan? Heb je het wel eens geprobeerd? Ben je erachter gekomen of praat je maar wat na? Dat zou wat zijn hoor. Dat zou wat zijn. Als ze zomaar dat gezegde napraten. Nou ja, kan het toch niet. En je laat dan zomaar het profetische woord van de Heere achter je. Dat zou wat zijn. Bekeert u en gelooft het evangelie, zegt de Heere Jezus. Als de kern van zijn boodschap, als de oproep in zijn spreken, en gelooft het evangelie. Vertrouwt u zich aan mijn woorden toe. Vertrouwt u zich aan mij toe. Aan mijn evangelieboodschap. Johannes de Doper had daar ook al op gewezen dat hij het lam Gods was. Dat de zonde der wereld wegnam. En gelooft het evangelie. Gelooft de goede boodschap. Deden de discipelen dat dan nog niet? Ach, ze deden dat toen al een jaar geleden. Maar de Heere gaat hun die boodschap nu al duidelijker maken. Die boodschap wordt al krachtiger in hun leven. Hij gaat hun zijn profetische bediening verder voortzetten. En ze hebben dat ook nodig. En ook dan, gemeente, als je dat woord ziet. En als je die opdracht ziet en gelooft het evangelie. Dan zouden wij mensen ook kunnen zeggen. Kunnen we dat dan? Willen we dat dan? En dan kan, en iemand heeft dat misschien ook al gedacht. Een mens kan toch geen ding aannemen. Tenzij het hem uit de hemel gegeven wordt. En dat is waar. Maar ook dan, en nu zal ik er niet uitgebreid meer op ingaan. Het is in parallelie met die andere opdracht. Dit. Staan we ernaar. Staan we ernaar. En kom je ermee bij de Heere terecht. Heere, ik kan niet geloven. Het is zo moeilijk. Ik weet niet hoe dat moet. Ik kan het er niet voor houden. Ik zou het wel willen. Maar ik kan het niet. Kijk, dat is een ander spreken. Dan dat je er snel van afmaakt. En dat is ook een ander spreken dan dat je zegt, oh ja hoor. Ja, het wordt toch aangeboden. Nou, dan doe je hand toch open. En dan heb je het toch. Als het van de Heere is. Dan leren we ook de worsteling kennen van het niet kunnen. Van wil aangeraakt worden door de Heilige Geest, zodat je er naar uit gaat zien. En in die worsteling, dat is niet voor niets dat we die meemaken. En voor de een duurt het langer dan voor de ander. En ook voor de een gaat dat dieper dan de ander. Maar door die worsteling heen wil de Heer onszelf ook meer en meer leren kennen. Hoe dan? Als mensen die niets verdiend hebben. Als mensen die geen... Als mensen die aangewezen zijn op de genade van God. En wat God uit genade geeft, gemeente, dat is vast en zeker. En dat is blijvend. Als mensen die ook zichzelf leren kennen. Ook in die zin dat ze leren erkennen dat ze echt zoekende mensen zijn geworden. Maar toch ook als mensen die het met hun zoeken niet kunnen doen. Die het met hun zoeken niet kunnen doen. Maar die ook willen en die moeten vinden. En die willen leven. Wat God uit genade geeft. Bekeert u en gelooft het evangelie. Het is maar zo eenvoudig zoals we het hier lezen. Maar zo werkelijk gemeend. En het blijft ook. Die opdracht die blijft in het leven van Gods kinderen ook komen. Ook dat laatste. En gelooft het evangelie. Calvijn zegt... Dat is omhels nou de onverdiende gerechtigheid. Dat is de vergeving der zonden aan te nemen. Omdat Christus die verdiend heeft door zijn werk. Bekering en geloof. We zien het in dit vers, in vers 15, zo dicht bij elkaar staan gemeend. Een andere schrijver uit het verleden, Matthew Henry, merkte er dit bij op. Bekering en geloof moeten samengaan. We moeten niet denken dat verbetering in de zin van bekering ons leven ons zal behouden. En dat we niet tevens betrouwen op de gerechtigheid en genade van Christus. Anderzijds moeten we ook niet denken dat het vertrouwen als het geloof ons binnenbrengt zonder dat het zichtbaar is in het leven der bekering. Bekering en geloof, beiden. En dan in de derde plaats, gemeente, willen we nog stilstaan bij de macht van het spreken. De grote ambtsdrager in het begin van zijn werk. De macht van zijn profetisch spreken. Hij heeft gepreekt. Galilea, wat heeft het uitgewerkt? De tekst zegt het niet. Zijn er velen die tot hem gekomen zijn? Zijn er weinigen? Marcus meldt het hier niet. Maar het is niet zonder uitwerking geweest. Dat is het woord trouwens toch nooit. Het heeft altijd gevolg. Er is een horen tot zaligheid... Maar er is ook een beluisteren van het woord. Dat eens tegen ons kan getuigen. We lezen hier, gemeente, dat het in het leven van hen die Jezus ziet. Als hij wandelt op het strand van de zee, wel vrucht draagt. En dan gaan we ervan uit dat die vier vissers. Waar we van lezen, Simon en Andreas en Johannes en Jacobus, dat die erbij waren, dat hij predikte in Galilea. En als Jezus daar dan loopt over de oever van het meer van Galilea, dan ziet hij daar die twee broers, Simon en Andreas, aan het werk. Die staan aan het rand van het water, die staan een klein eindje in het water. En ze werpen een net van ongeveer 2 meter lang, dat werpen ze uit over het water. Met de bedoeling dat het dan zinkt en dat ze ten dele en dat ze het dan later zo langzamerhand naar zich toe halen. En dat ze daar dan wat vissen in hebben. En ze zien een eindje, en de Heere Jezus ziet een eindje verder, 2 broers, ook Johannes en Jacobus, op het schip van hun vader Zebedeus. Die zijn bezig op de netten te boeten, de netten te vermaken. En hij staat stil en hij roept dat eerste tweetal. Volgt mij na. En ik zal maken dat gij vissers der mensen wordt. En even later met soortgelijke woorden roept hij de tweede tweetal. Hij roept hen. Kenden ze al? Zij kenden hem in beginsel, zij volgden hem. Maar nu roept hij hen in het bijzonder om zijn discipelen te zijn. Hij roept hen in het bijzonder zo dat ze hem gaan volgen om van hem te leren wie hij is en wat zij zelf straks later als vissers der mensen zullen moeten gaan prediken. Een bijzondere roeping in zijn dienst. Maar het is meer, gemeente, dan dat waar we op moeten letten. Ook al wordt iemand geen visser der mensen, in deze zin dat hij het net van het evangelie zal gaan uitwerpen onder de mensen. Ook al wordt iemand niet een visser der mensen, in deze zin dat hij ook een verkondiger wordt. En een uitdeler van de menigerlei genade Gods. De Heere roept een ieder die tot bekering en tot geloof komt, om hem te volgen. Volg mij na. Komt achter mij aan. En dat staat er ook in de gebiedende wijs. En als Jezus dat zo zegt, dan spreekt hij ook hier als machthebbende. Komt achter mij aan. Om van mij te horen wat waarheid is. En om van mij te zien wat ik doe. En om van mij te leren hoe je een discipel kunt zijn. Ja, Jezus is hier in het bijzonder bezig aan het begin van zijn openbare optreden om een discipelkring om zich heen te krijgen. Hij maakt discipelen. En hij zal ze ook gaan vormen, hij zal ze een uitgebreide scholing gaan geven, om later hen ook apostelen te kunnen doen zijn, het evangelie te kunnen verkondigen. Zeker, maar toch behalve dat zijn er ook lijnen te trekken naar het leven van een ieder die tot bekering komt. Hij leert als machthebbende. En zijn er ook lijnen te trekken tot hen die met die opdracht, dat hij roept tot bekering en dat hij roept tot geloof, vastlopen. Die zeggen, ik kan het echt niet. En ik weet echt niet hoe het moet. En ik geloof het wel als anderen erover spreken. Maar het staat bij mij zo ver weg. En ik weet niet hoe het moet. Wat zegt hier dan de heiland, de machthebbende? Dit, ik zal het maken. Ik zal het maken. Zouden die discipelen daar later in hun leven ook niet vaak hebben moeten denken? Als ze tijdens die driejarige scholing achter de Heere Jezus aan tot hun eigen schade en schande en zichzelf moesten ontdekken dat ze de Heere o zo vaak voor de voeten liepen en dat ze meenden dat ze het beter wisten dan hij. Ze kunnen zichzelf geen vissen der mensen maken. En ten aanzien van de bekering en het geloof. Je kan jezelf niet een bekeerde man of een vrouw maken. Jezelf ook niet een gelovige maken. Maar de Heere zegt hier, ik zal het maken. En daarin toont hij zijn macht. En die is groot, gemeente. Van God kun je niet groot genoeg denken. Van jezelf niet klein genoeg. Hij is het. Die hier als leraar hen gaat opleiden. Maar hij is het ook die betoont hier hun leidsman te zijn die voorgaat. Hij is niet alleen hij is niet alleen voor die discipelen degene die hen onderwijst, maar hij zal ook hun gids zijn naar het koninkrijk van God. Hij zal hen leiden op de weg. Ik zal maken dat u mij inderdaad gaat volgen. Ik zal het doen. Het volgen van de Heere Jezus, gemeente, dat komt ten diepste alleen door zijn kracht en door zijn macht. En daar moet de Heere je veel voor leren, veel voor onderwijzen en afleren. En dan moet de Heere je leiden in je leven. Volgen. Dat houdt heel wat in. Ik kan aan verschillende momenten denken aan het leven van Petrus. Dat hij de voorste wilde zijn, dat hij ook nog voor de Heere Jezus uit wilde gaan. Hij moest er wel eens ontzettend sterk voor bestraft worden. Ga achter mij, Satanas! Volgen, dat is je plaats. Niet voorop lopen. Volg. En wie de Heere volgt, wie de Heere Jezus zoekt te volgen, die moet ook veel verlaten. Je kunt niet volgen zonder te verlaten. Dat viertal vissers, dat moest de visserij eraan geven. En ze hebben het ook gedaan, metterdaad, waar zoveel macht lag er in het spreken van de Heere. Dat ze inderdaad hun netten hebben verlaten. Het eerste tweetal en ook dat tweede tweetal. Nee, de Heer roept daar niet een ieder toe op. Zebedeus en de huurlingen, het personeel van vader Zebedeus, dat mocht doorgaan met het bedrijf. Maar de Heer roept wel een ieder die hem lief krijgt en die het ook wil dat hij voorgaat op tot verlaten. Verlaten van wat u eerst zo kon bekoren. Van wie de Heere in zijn leven voorgaat, die is zelf geen Heer en Meester meer. En die wil leren en die wil geleid worden. Een verlaten gemeente, we zeiden net, bekering, dat is een leven, dat is een proces dat het leven doorgaat, het hele leven, maar dat is ook met het aspect van het verlaten zo. Het leven der zonde weglaat. Het oude leven van voor de bekering, dat na de bekering nog zo vaak de kop op kan steken, in de steek laten. Dan moet de Heere geven. Maar er worden Gods kinderen ook heilig werkzaam in. Het doopformulier spreekt over het doden van de oude natuur. Ze worden daarbij betrokken. Jezelf aanpakken. Tegen je karakterzonden strijden. Daartegen strijden. Dat je zelf de weg wil wijzen. Je ziel daartoe aanspreken dat je alleen maar de Heere hoeft te volgen. En jezelf daaraan herinneren dat het dan goed gaat. Doden van de oude natuur. Houdt heel wat in, gemeente. Het verlaten van de zonde. Daar wordt de bekeerde voluit bij betrokken. Volgen. Waar dan heen? Nou, achter hem aan. En waar de Heere naartoe gaat, daar is het goed. En de weg die hij wijst, die is goed. En de weg die hij wijst, die is ook begaanbaar. Waarom? Wel omdat hij voorgegaan is. Ook al is dat een weg waarop we een kruis moeten dragen. En dat is niet naar het vlees. Maar ook al is dat een weg zelfs waar soms schande gedragen moet worden. En dat is helemaal niet naar het vlees. Maar in dat beide is hij voorgegaan. Kruisdragen, ja, hij verdienend. Ons werken en ons volgen en ons dragen is niet verdienend. Hij alleen, maar wel navolgend. Dan zegt Hebreeën, ziende, de overste leidsman en volleinder des geloofs Jezus. Waar dan heen? De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En die nu gezeten is aan de rechterhand van de troon van God. We mogen Gods kinderen zo lang op aarde zijn als dat de Heer het bepaalt. Hun tijd uitdienen. De plaats waar de Heer hen heeft gesteld. En volgen ze ook hem. Waar dan heen? Uiteindelijk naar hemzelf toe. De vreugde. De eeuwige vreugde. Die komen zo. In het koninkrijk der hemelen. Voor al degenen. Die zijn verschijning hebben lief gehad. Die in de weg van bekering en van geloof. Hem zijn gevolgd. Ze zullen hem daar ook volgen. Ze zullen ook daar op hem gaan zien. In eeuwige heerlijkheid. Amen. Laten we zingen, gemeente, op Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Naam zij geloofd en gedankt, Heere. Want u laat uw woord horen. O, wat is dat een machtig voorrecht. Mag het zo zijn dat het ook leidt tot gebed. En dat het ook leiden mag tot een gelovig verwachten van die God waar we van hebben gezongen, die toch altoos redt. Heere, zegent u uw woord. En gedenkt u ons allen, ouderen en jongeren, kinderen ook, geef hen een hart dat u ook zoekt, dat er belang bij krijgt. Gedenk ons allen ten goede, breng ons vanavond ook weer hier, uit genade om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte uit dezelfde psalm het laatste vers, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Reft uw harten en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.